De kerkraad maakt u het volgende bekend. Bij de gehouden verkiezing van ambtsdragers zijn de broeders T.E. Kraaienveld en T. van Staveren herkozen als ouderling en L.C.P. de Bruin als diaken. De derde collecte is vandaag bestemd voor de evangelisatie in Gent. En volgende week zondag zal dominee A. van Heteren voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het derde vers van Psalm 22. U smeekten zij, van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Zij hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood. Het derde vers van Psalm 22. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen het 9e vers van Psalm 7. Ik zal het eeuwig wezen prijzen, zijn recht de schuldig eer bewijzen en zingen, zal er oogsten lof met psalmen tot in het hemelhof. En daarna vindt de schriftlezing plaats. Die kunt u vinden in het heilig evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 15. En daarvan de versen 16 tot en met 41. We luisteren naar de wet. Wij zingen Psalm 7 vers 9 en daarna Marcus 15, de versen 16 tot en met 41.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende tezamen. En deden hem een purperen mantel aan, en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten die hem op. En begonnen hem te groeten, zeggende: Wees gegroet, gij koning der Joden. En sloegen zijn hoofd met een rietstok, en bespogen hem, en vallende op de knieën aanbaden hem. En als zij hem bespot hadden, deden zij hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen klederen aan en leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen een Simon van Cyrene die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. En ze gaven hem gemirrelde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde ure, en zij kruisigden hem. En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En zij kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigers gerekend. En die voorbijgingen lasterden hem, zeggende, schuddende hun hoofden en zeggende, ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud uzelven en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander al spottende, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. En als de 6e ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e ure toe. En ter 9e ure riep Jezus met een grote stem, zeggende, Eloi, Eloi, lama sabachthani, het welk is overgezet zijnde, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden dit horende zeiden, zie, hij roept Elia. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende, houd stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. En Jezus een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de hoofdman over 100, die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij al zo roepende de geest gegeven had, zeide, waarlijk, deze mens was Gods zoon. En er waren ook vrouwen van verre dit aanschouwende, onder welke ook was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, de kleine, en van Jozes en Salome. Welke ook toen hij in Galilea was, hem waren gevolgd en hem gediend hadden. En vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgekomen waren.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in de versen 25 tot en met 28. Van het gelezen schriftgedeelte, vers 25, en het was de 3e ure en zij kruisigden hem. En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En zij kruisigden met hem 2 moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, hij is met de misdadigen gerekend. We willen in onze voorbeden denken aan de rouwdragende familie Kleinjan, die morgen bij het open graf zullen staan. De dienst begint morgenmiddag om 1:30. En dan ligt broeder Arie Boer op sterven. We zijn er vanochtend nog geweest. Hij is gisteren opgenomen met een ernstige longontsteking, maar het ging vannacht helemaal niet goed met hem. De familie is vanmorgen opgeroepen. We willen hen ook opdragen in het gebed. Dan Ruben Boer ligt nog in het ziekenhuis, in het Sophia ziekenhuis. En dankzegging willen we doen dat broeder N.A. Kranendonk weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere God van hemel en aarde, zo naderen we voor uw heilig aangezicht om uw naam ootmoedig te erkennen, dat we weer in uw huis mogen zijn. En laat uw huis ook deze dag een huis der vertroosting mogen zijn. een huis van u? En wat maakt een gebouw een huis van u? Dat is toch daar waar het woord zuiver en recht verkondigd wordt. En wij bidden u daar dan ook om, of gij ons daartoe uw Heilige Geest wil schenken als uw knecht, opdat wij door de zalving van de Heilige Geest uw woord recht mogen verkondigen en dicht bij het hart mogen brengen van de gemeente. En dan bidden we u of gij ons aller hart wilt openen, voor het eerst of bij vernieuwing, opdat het woord ingang mag vinden en kracht mag doen in ons leven. Het is zo noodzakelijk om u te leren kennen, o God, als die God die ons geschapen heeft. Ja, u bent die God die ons goed geschapen hebt naar uw evenbeeld. Maar dat wij dat kwijt zijn geraakt, dat wij tegen u, de Heere, gezondigd hebben, tegen een goeddoend God. En dat we daaraan ontdekt worden. En dat we daar een levend gevoel van zullen krijgen, opdat wij de schuld naar ons toe zouden krijgen, o Heere, die van onze kant niet te vereffenen is. En dat weet u, want u hebt gedachten des vredes gehad van eeuwigheid reeds, en uw Zoon uitgezonden om de schuld uw volks uit uw boek te doen. En dat door het bloed. En Heere, wij bidden u of gij toch uit genade ons wil bearbeiden, opdat wij hem nodig mogen krijgen, en dat ook telkens weer opnieuw, ook voor de doding van ons zondig en goddeloos bestaan, opdat wij het mogen verstaan wat de dichter ook zegt, en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. En Heere, dan bidden we u of gij ook met onze zieken wil zijn. We denken aan broeder Arie Boer, die nu op sterven ligt, die een geweldige strijd heeft met zijn lichaam, maar u weet het hoe het met zijn ziel gesteld is. En wij smeken u of gij hem toch genadig wil zijn. Maar ook de familie, onze zuster met haar kinderen, als ze om hun vader eens staan, wil ze sterken als ze deze moeilijke momenten moeten doormaken. We bidden u of gij ook met de rouwdragende familie Kleinjan wil zijn, die morgen bij het open graf zullen staan. Heere, zou u getuigenis willen geven. Gedenk ook Ruben Boer, die nog in het ziekenhuis ligt. Geef toch dat de medicijnen mogen aanslaan en dat hij rustig mag worden. En wij bidden u of gij wil gedenken aan het verbond. En wij bidden u of gij ook met broeder Kranendonk wil zijn, die inmiddels thuis gekomen is. Wij danken u daarvoor. Maar Heere, u weet dat de zorgen niet weg zijn. En wij bidden u of gij hem ook rustig wil maken. En dat ook de middelen gezegend zullen worden, opdat hij ook weer in krachten mag herstellen. Gedenk zo de ganse gemeente met al haar zorgen en noden. We leggen ze voor u de Heere neer, in de wetenschap dat gij de koning van de kerk zijt, de grote herder der kudde. En wij bidden u, ontfermt u zich over onze gemeente, wilt gij uw trouwe zorg betonen in bijzondere moeite en verdriet, in psychisch lijden, in lichamelijk lijden, in de afbraak van het leven als we ouder worden, in de eenzaamheid, in rouw en verdriet, in spanningen. Heere, wilt gij ons helpen. We zijn in nood, ook als het gaat om onze ziel. Denk aan degenen die u nog niet vrezen. Maak hen zoekende. Heere, wilt gij hen toch de ogen openen, dat deze wereld voorbij gaat met al haar begeerlijkheden. Maar die de wil van God doet, die zal blijven tot in der eeuwigheid. Heere, wij bidden u of gij daarom ons een gewillig hart wil geven, een nieuw hart, dat u de Heere vreest. Gedenk ons zo tezamen, ook als uw knecht. Wilt u hem helpen en beschermen en de Satan het zwijgen opleggen, zodat wij in alle stilte uw woord mogen verkondigen en naar uw woord mogen luisteren. En dat smeken wij u om Jezus wil. Amen. Nog even een mededeling. Vanavond is er weer zondagavond catechisatie om 8:00. Dus iedereen is weer welkom ook. Als je nog nooit geweest bent, hartelijk welkom. En dan de catechisatie beginnen natuurlijk ook weer van de week. En dan gaan we nu zingen ter voorbereiding op de prediking. Psalm 31 vers 8, 9, 10 en 11. En de Heere zegene u en uw gaven. 31 vers 8, 9, 10 en 11. En zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 51, vers 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het gemoed. Gij, Heer, die weet al wat ik heb misdreven. Gij die mijn geest met wijsheid had gevoed en in mijn ziel goddelijk licht gegeven. Het derde vers van Psalm 51. We zijn bezig met de rechtsgang van de Heer Jezus. En dat betekent dat de Heer Jezus zich geplaatst weet voor de hemelse rechter. En dat is zijn Vader. En hij kent zijn opdracht. Hij weet dat hij een volkomen gerechtigheid moet gaan aanbrengen voor een schuldig volk. En daartoe wordt hij veroordeeld tot de dood, ja, de dood des kruises. En ook dat gaat hij gewillig aan. En daar willen we dan naar luisteren vanmorgen, dat Jezus laat zich kruisigen. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij het tijdstip. Ten tweede het opschrift. En ten derde het gezelschap. Dus Jezus laat zich kruisigen. En dan willen wij vanuit de tekst dus eerst denken aan het tijdstip. Want er staat in vers 25, het was de derde ure. En dan vervolgens het opschrift. Want er staat in vers 26 dat zijn beschuldiging boven zijn hoofd wordt geschreven. De koning der Joden en dan het gezelschap, dat lezen we in vers 27 en 28. Het blijkt heel duidelijk, gemeente, wanneer we de geschiedenis gedetailleerd langslopen, dat degene die de Heer Jezus wilden kruisigen haast hebben. Toen Pilatus hem overgaf om gekruisigd te worden, toen was het 6:00 's morgens, jongens en meisjes. Dus daar kun je wel nagaan hoe vroeg dat geweest is. Maar toen heeft het daarna al met al nog 3 uur geduurd voordat de daadwerkelijke kruisiging zou plaatsvinden. En daar moeten we op letten, want God die stuurt alle dingen. Ook als het gaat om dat bijzondere tijdstip. Marcus die tekent niet voor niets aan dat het de derde ure was toen zij Jezus kruisigde. Dus dat is omgerekend in onze tijdsrekening 9:00 's morgens. En vlak voordat de kruisiging plaatsvindt, hebben ze allerlei voorbereidingen getroffen. De soldaten wilden hem gemirrede wijn geven. En dat is eigenlijk een soort drank waardoor de kruiseling enige verdoving zou krijgen, zodat hij toch niet de volle pijn zou voelen. Maar wij lezen de gewilligheid van de Heer Jezus en hij nam die niet. Want hij wist waarom hij moest lijden en moest sterven. Verder kleden ze hem uit en gaan ze zijn kleding verdobbelen, waarna ze hem dan naakt aan het kruis nagelen. En het was dan omtrent de derde ure dat zij hem kruisigden. 9:00 's morgens. Dat is een bijzondere tijd voor een Jood. En zeker ook voor een priester. De priesters die moesten eigenlijk om die tijd in de tempel zijn. En die moesten daar hun werk gaan verrichten, namelijk om het morgenoffer klaar te maken. En dat morgenoffer ook daadwerkelijk te brengen. Het was omtrent de derde uur. Wie heeft die tijd uitgekozen, jongens en meisjes? Dat heeft God de Vader gedaan. En daarin is God de Vader te prijzen tot in der eeuwigheid. Dat God nu die tijd heeft uitgekozen. Namelijk het tijdstip waarop 's morgens het morgenoffer gebracht werd in de tempel. En dat gebeurde iedere dag, jongens en meisjes. Niet alleen op de grote verzoendag,
Maar elke dag dan ging de priester weer klaarstaan bij dat brandofferaltaar. En dan wachtte hij totdat de mensen het tempelplein opkwamen met hun lammetjes. En dan werd weer zo'n lam geslacht. En dat was een zoenoffer. Op de grote verzoendag, maar ook elke dag. En die dag werd dan afgesloten weer tijdens het avondoffer. Dus dat was 's middags om 3:00. En dan vond er weer eenzelfde offer plaats. En daar zit een prediking in. Dat tijdstip, dat heeft God ook uitgekozen om zijn zoon op te offeren tot een zoenoffer. Het morgenoffer, het avondoffer. En daartussen vond dan de dienst aan de Heere plaats, tussen die beide offers. Daartussen mochten de Israëlieten hun andere offers brengen, bijvoorbeeld het spijsoffer, of het dankoffer, of het lofoffer. Maar eerst voor alle dingen het zoenoffer. Kijk, en de prediking die daarvan uitgaat, is dat God eerst verzoend moet worden, alvorens een mens hem gaat dienen, alvoor een mens zijn leven gaat geven als een levend dankoffer, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 12 vers 1. En dat moeten wij ook bedenken, gemeente. Als wij naar Gods huis gaan, als we onze knieën buigen, als wij godsdienstige verrichtingen doen, als wij ons dagelijks werk doen, als wij ons leven leven, dat voor alle dingen wij verzoend moeten worden met een drie-enig God. En dan staat er, en zij kruisigden hem omtrent de derde ure. Dan vindt die bittere, smadelijke vloekdood plaats, gemeente. Dat is niet zomaar. Dat is ook weer Gods keuze geweest. God heeft zelf gezegd in zijn woord, in het Oude Testament reeds, dat vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Hij moest dus een vervloekte dood sterven, de kruisdood. Dat heeft alles te maken met de vloek van de wet. De wet die vervloekt de zondaar. En daarom moet hij een vervloekte dood sterven, en dat is de kruisdood. Onze catechismus zegt zo heel duidelijk in vraag en antwoord 39... heeft dat nu iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of dat hij een andere dood gestorven waren? En dan zegt de catechismus, ja het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Hier is dus iemand aan het woord die dat beleeft. Hij zegt, ik ben daardoor zeker. Wat, dat die vervloeking die op mij lag, dat heeft hij dus beleefd. Daar kom ik straks wel even op terug. Dat hij die op zich genomen heeft, die vervloeking. En dat hij daarom de kruisdood moest sterven, die van God vervloekt is. Dat is iemand die beleefd heeft wat we straks gaan zingen met Psalm 51 vers 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Niet alleen maar dat ik vreemd ben gegaan met Bathsheba, dat ik Uria vermoord heb. Maar nee, heren, ik ben in zonde ontvangen en geboren. Ik ben een en al zonde. Op mij rust de vloek van God. Ik ben een voorwerp van uw toren, zo zullen wij ook straks zingen, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En gemeente, wat zijn wij daar toch blind voor? Dan moeten we toch eerlijk zeggen dat wij dat niet zien, dat we dat niet beleven. Daarom kunnen wij zo rustig luisteren vanmorgen. Want dat is alleen maar eigenlijk voor beleving vatbaar. Dat de Heilige Geest ons dat leert op de school van vrije genade. En hoe leert Hij dat dan? Nu, dat kunnen we lezen in Galaten 2, waar Paulus terugblikt op dat moment in zijn leven dat hij dat mocht beleven. Als hij zegt, ik ben door de wet, aan de wet gestorven, opdat ik Gode leven en ik ben met Christus gekruist. Zo heel persoonlijk mocht hij dat belijden. Hoe dat nou in zijn leven gegaan is. En gemeente, dat is ook iets wat in uw leven en in mijn leven plaats moet vinden. Of plaatsgevonden heeft. Als we dat nieuwe leven kennen. Als we iets mogen kennen van deze zalige ruil. Wat is dat dan, dominee? Door de wet, aan de wet gestorven. Ja, de wet gaat de Heere dan hanteren in je leven. De wet gebruikt de Heere in je leven om je te ontmaskeren. Om je open te leggen. Tot op het bot toe. Tot op het diepst van je bestaan toe. Dat je een overtreder bent van die heilige wet die zo goed is. Van die heilige wil van God. En als Hij met zijn wet komt, dan komt Hij niet om u aan te sporen, dan te gaan proberen die wet te onderhouden. In de weg der ontdekking komt Hij niet om van u een rijke jongeling en een keurig net meisje te gaan maken. Want dat komt op uit het werkverbond. Maar wat doet hij dan? Dat staat in de tekst. Uit Galaten. Door de wet. Aan de wet te sterven. Misschien zegt u, ja, dominee, dat snap ik niet, die taal. Hoe komt dat dan? We zijn er toch bij opgevoed. We zijn er toch in onderwezen. Komt dat misschien omdat u dat niet beleeft? Of beleefd hebt? Door de wet aan de wet gestorven. Die wet die komt naar ons toe, gemeente, om mij te doden. Voordat het leven uit Christus in het hart geschonken wordt, gaat de Heere je eerst doden. En dat betekent ten diepste ook eigenlijk wat Paulus belijdt als hij zegt, ik ben met Christus gekruist. Want als je met iemand gekruisigd wordt, dan word je met iemand gedood. Er staat immers heel duidelijk in die tekst, ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik Gode leven. En ik ben met Christus gekruisigd. En daar gaat het om, gemeente, dat ik dat in mijn leven ervaar. En als je dat nou nog niet kent, bid daar dan om. Smeek de Heere, Heere, wilt u mij dat leren, opdat ik Christus als borg mag leren kennen. Want Christus die openbaart zich aan een zondaar die aan het eind gekomen is met de wet. En dat betekent die uitdrukking. Ik ben door de wet, aan de wet gestorven. Dat betekent aan de mogelijkheid om via de wet met God in het reine te komen. Daar ben ik aan gestorven. En dat is een weg, daar ligt een mens soms nachten van wakker, weet je dat? Als dat in zijn leven plaats gaat vinden, dan gaat hij dat ervaren wat Psalm 38 zingt. Ik ben door uw wetten schende, krom van lenden, vol van kommer en verdriet. Want dan ga je zien dat die wet zo heilig en zo goed is. En dat God onkreukbaar is in zijn heilig recht. Dat hij er recht op heeft om een volkomen gehoorzaamheid op te eisen aan u en mij. Door zijn heilige wet. maar dat ik aan de grond gebracht word door die eis. Ja, dat ik gedood word in mijn wettische ijver, in mijn godsdienstige ijver. En dat ik als een rijke jongeling eigenlijk verarmd word en alles kwijtraak om te leren wat het is. En nu moet ik met mijn vlees gekruisigd worden. De kruisdood sterven, de vervloekte dood sterven, zoals onze catechismus dat zegt. Maar als het dan God behaagt om mijn ogen te openen voor dat plaatsbekledende lijden en sterven van die lieve borg en zaligmaker, dat hij dat nou aanvaard heeft, dat hij dat nou volkomen aanvaard heeft om die schuld op zich te nemen en ook om dat vlees aan te nemen. Dat zegt de apostel Paulus zo heel duidelijk in Romeinen 8, dat hij het zondige vlees heeft aangenomen om zo ook de zonden te straffen in dat zondige vlees. Kijk, en dan zegt Paulus, door het geloof, ik ben met Christus gekruisigd. En wat betekent dat dan? Dat betekent twee dingen, gemeente. Dat betekent dat door de kruisiging van de Heer Jezus Christus mijn zonden vergeven zijn. En het tweede, dat door de kruisiging van de Heer Jezus mijn oude mens ook gekruisigd is. En dat hij dat door een waar geloof mag beleiden en mag zien en de vrucht daarvan mag ervaren. Ik las bij William Perkins zo'n prachtig beeld als het gaat om de oefening daarvan. Dat wij met onze zonden en schulden toevlucht leren nemen tot het kruis. Om vergeving te ontvangen, maar ook om die oude mens daar te zien hangen. Hij schrijft dan, stel je eens voor. Iemand die, wij kennen dat natuurlijk die straf niet, maar in de tijd van Perkins kenden ze die straf. Dat iemand die ontzaggelijk veel misdaden had bedreven, opgehangen wordt. En dan kijk uit, daar hangt die man. En hij is inmiddels gestikt. En het publiek ziet het. En het publiek weet nu, het recht is aan die man voltrokken. En nu kan die man, die kan niet meer stelen. Want hij was een schrik voor de stad. En nu kan die man niet meer moorden. Want iedereen was bang voor hem. Eindelijk was hij gepakt. En nu hangt hij op. Hij kan niet meer moorden. Hij kan niet meer schelden. Hij kan niet meer vloeken. Daar hangt hij. En dan zegt William Perkins. Die zegt, laat dan allen die daar iets van kennen zich dat bedenken. Wat? Dat hij daar hangt. Dat zij daar hangt. En dat niet alleen tot vergeving, maar ook tot doding van de oude mens. Dat de heerschappij van de zonde weggenomen is. En dat ten diepste de zondaar niet meer kan liegen. Niet meer kan doden. Niet meer kan stelen. Niet meer kan zondigen. Ja, hoe is dat mogelijk? Zegt iemand, opdat ik Gode leven. Omdat dat nieuwe leven geschonken is, gemeente, door het geloof in Christus. Kan de zondaar ten diepste niet meer onder de heerschappij komen van de zonde en de ongerechtigheden. Kijk, en ik weet ook wel, gemeente, dat dat een enorme strijd is in het leven van Gods kinderen. Omdat zij de kracht van de inwonende zonde dagelijks ervaren. En dat kan soms zo sterk zijn. Dan kunnen ze soms zo'n tijd lang ondergebukt gaan. Dat zij soms bij tijden en ogenblikken overal aan twijfelen. Dat zij tegen zichzelf zeggen, zou de Heere ooit wel een goed werk in mij begonnen zijn. Maar er is maar één geneesmiddel. En dat is een blijvend geneesmiddel. Namelijk om dan door het geloof te mogen opzien tot die gekruisigde. En Dat de Heilige Geest je ertoe aanzet om toch die belijdenis van Paulus door genade na te stamelen. Ik ben door de wet, aan de wet gestorven, opdat ik Gode leven. En ik ben met Christus gekruisigd. Laat dat dan ook de bede mogen zijn. O Heere, pas toch de vrucht van die vervloekte dood, van die kruisiging, ook toe in mijn eigen hart en leven. Onze tweede gedachte, het opschrift. En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. Dat was naar Romeinse gewoonte, dat ze boven de kruispaal dus aangaven waarom die man gekruisigd werd. En boven de Heer Jezus stond de koning der Joden. Nee, er staat niet, hij heeft gezegd dat hij de koning der Joden is. Daar hebben de Joden ook nog bij Pilatus op aangedrongen om dat te verbeteren, wat er boven het kruis stond. Want zij hebben hem niet erkend als koning, ze hebben geroepen weg met hem en we hebben geen andere koning dan de keizer. Maar Pilatus had nadrukkelijk gezegd in Johannes 19, kunnen we dat lezen, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En daar moet Pilatus een reden voor gehad hebben. En was de eerste reden misschien niet omdat hij ten diepste ook toegegeven had dat Jezus onschuldig ter dood veroordeeld was. En Pilatus bleef bij dat standpunt. Hij is de koning der Joden. Maar gemeente, we moeten het ook zien in het verlengde van het spotten. Het spotten dat door Pilatus en de Romeinse soldaten was ingezet. Ze hebben immers een spotkoning van hem gemaakt. Toen hebben ze een purperen mantel hem omgedaan en een doornkroon opgezet en een staf in zijn hand gegeven. En daarna hebben ze een optocht georganiseerd. Want zo moeten we ook de gang naar het kruis zien, als een optocht vanaf het paleis van Pilatus, het rechthuis, naar de kruisheuvel Golgotha. En zo hebben ze eigenlijk een soort troonsbestijging nagespeeld. En Pilatus heeft dat spotten voortgezet. En daarin spotte hij ook met de Joden, want het is dan per slotverrekening de koning der Joden. Nou, dan gaan we die koning der Joden, die gaan wij op zijn troon zetten. En die troon is dan het kruis, jongens en meisjes. En daar zetten we een kroon boven zijn hoofd. En die kroon is dan dat opschrift. De koning der Joden. Maar de Heer Jezus weet dat hij zijn loon zal ontvangen. Hè? Dat zijn drie woorden die rijmen op elkaar. Zijn troon, zijn kroon, zijn loon. Want wat staat er? Hij is de koning der Joden. Jazeker, het is een dieptepunt in zijn lijden. En het is een vernedering. En toch spreekt de Heer Jezus zelf van een verhoging. Hij zegt dat bijvoorbeeld in Johannes 3, gelijk de slang in de woestijn verhoogd moet worden, alzo zal de Zoon des Mensen verhoogd worden. En wij kunnen dat ook lezen in Johannes 8 en Johannes 12. En ik, wanneer ik verhoogd zal zijn, en dan bedoelt hij ook zijn kruisdood, want dat staat erbij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou, ik zal ze allen tot mij trekken. Dus die kruispaalgemeente, die gekruisigde Christus, dat is een groot magneet voor arme verloren zondaren. Ik zal ze allen tot mij trekken. Het is een verhoging. Want als hij dan zijn troon bestijgt, zijn kruispaal, zijn kroon ontvangt, dan zal hij zijn loon ook ontvangen. Dat zijn Gods kinderen gemeente. Hij gaat hier voor hen de kop van Satan vermorzelen. Hij gaat hier de dood overwinnen. Hij gaat hier de wet bevredigen en dat volkomen. De kracht der zonde, de prikkel der zonde is de wet en dat gaat hij wegnemen. Zodat die wet straks geen grip meer zal hebben op allen die met hem door een waar geloof verenigd zijn. Met hem gekruisigd zijn. In de andere evangeliën kunnen wij lezen dat zijn naam eraan toegevoegd wordt. Deze is Jezus, de koning der doden. En dat is een heel bijzonder iets, gemeente, dat Pilatus ook die naam erbij zet. En dat is ook door Gods leiding. Want dat is de naam door de welke u zalig kunt worden, gemeente, die naam Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken. Die tere naam die onder de hemel gegeven is, door de welke wij zalig moeten worden. Kijk, want die naam spreekt van zijn menselijke natuur. En Paulus schrijft in de Colossenzenbrief dat op zijn menselijke natuur het handschrift van onze zonden genageld is. Dat kennen de ouderen onder ons nog wel. Vroeger had je winkels en dan kon je op de pof kopen. En wat deed dan de kruidenier of de groenteboer of de melkboer? Dan schreef hij even op een briefje wat hij dan nog van de klant kreeg. En dan prikte hij dat briefje op een bord. Dat als de klant aan het eind van de week dan weer naar de melkboer ging, dan keek ze even op het bord. Oh ja, dat briefje hangt er nog. Ik moet nog betalen. Kijk gemeente, wij moeten betalen. Wij moeten de schuld bij God betalen. En God vergeet die schuld niet. Die schuld die zal tot je komen. Wanneer je voor God geplaatst wordt als je sterven gaat. Of dat het in de tijd in je leven tot je komt. En dat dat handschrift der zonde gezien wordt. Door zijn heilige wet. Kijk, en nu zegt apostel Paulus dat het handschrift onze zonden vastgenageld is aan het vlees van de Heer Jezus Christus. Daar hangt hij, Jezus, de koning der Joden. En wat is dan zijn loon? Nu, dat zijn de Joden. Maar wat betekent het woord Jood? Dat betekent Godlover. Dat is afgeleid van de naam Juda. Hier werft hij de zaligheid van al de ware Joden, al de ware Godlovers. Op een koninklijke wijze werft hij hier als priester de zaligheid van de ware Joden. En hoe wordt een mens een Jood, een echte Jood, een echte Godlover? Dat zijn we immers kwijtgeraakt, gemeente. Wij bedoelen de eer van God niet. Maar dat gaat de Heilige Geest doen in het uur van de wedergeboorte. En dan richt hij zich vooral, als het gaat om het loven van God, op de wil. Want die wil die is verdorven. En die wil die is gericht op het eigen ik. En het loven en prijzen van de mens, dat zien wij alom in deze wereld. Dat leeft in mijn hart. Dat leeft in uw hart. Dat hoogmoedige, goddeloze bestaan. Ik wil graag complimenten. Ik wil graag een goede naam op het bedrijf. Ik wil namelijk een goede naam hebben als vader, als moeder, als jongen, als meisje. Ik wil eigenlijk wat ik zelf graag wil. Maar wat doet de Heilige Geest in het uur van de wedergeboorte? Dan gaat hij die wil die hardnekkig is, die niet wil, die gaat hij ombuigen. Opdat hij weer gaat willen wat God wil. En het diepste is God loven. God eren. Dat God weer aan zijn eer zal komen. Nu, daar is hij de koning van. En daarom zal hij dat koninklijk ook bewerken in het hart van de zijnen. Als vrucht van deze overwinning aan het kruis op Golgotha. Een prachtig voorbeeld daarvan zien wij direct al plaatsvinden aan het kruis wanneer die moordenaar tot bekering komt. Wat zegt die moordenaar namelijk? Als hij in de verootmoediging komt, als hij Gods recht toevalt, dan zegt hij: Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Met andere woorden, Heere, ik herken u als koning, mijn ogen zijn geopend. En Heere, mag ik nu ook een onderdaan worden van uw koninkrijk? Heere, gedenk mijner, dat betekent, Heere, wilt gij mij wassen? Wilt gij mij reinigen van al mijn vuile zonden? Zodat ik ook een rechte onderdaan mag worden van u, o grote koning van de kerk. Professor Wisse schrijft in dit verband, de zondaar laat zich in zalige boeien slaan om geleid te worden naar het gericht Gods. Als het gaat om het erkennen van het recht van God. De zondaar laat zich in zalige boeien slaan. Want dat is zo wanneer de zondaar in de weg der ontdekking door de wet gearresteerd wordt. En vernederd wordt. En verootmoedigd wordt. Dat zijn zalige boeien, gemeente. Dat is een zaligheid als God je niet laat gaan. Als God je laat waarschuwen. En als God je ontmaskert en je wakker schudt. En dat je daarmee loopt te tobben en te zuchten naar de hemel. En dat je roept, o God, kan het voor mij nog? Net als die moordenaar. Heer, gedenk mijner toch. Als in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Om dat wonder te mogen horen uit zijn mond. Zoals die moordenaar wachtte op dat antwoord. Dat hij het mocht vernemen uit de mond der waarheid. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zodat hij het mocht beleven. Dat hij door genade een echte Jood werd. Daar aan het kruis van Golgotha zitten hier ook van zulke Joden. Wat zegt de apostel Paulus daarvan? Die is een Jood die het in het verborgene is. Dat zijn geen mensen die trompetteren om van de mensen gezien te worden. Maar die in het verborgene is. Dat wil zeggen dat die in het verborgene leren strijden tegen de inwonende zonden. En dat zij die zonden bewenen voor het aangezicht van God en op hun borsten slaan en zegt, o Heere, onverbeterlijk hier van binnen. Heere, dat ik niet alleen maar door het geloof de belofte mag omhelzen. Ik ben met Christus gekruisigd, maar dat ik die belofte ook toegepast mag krijgen aan mijn ziel, dat die vervuld mag worden. Want Paulus spreekt ook over een gekruisigd worden. Een worden, dus dat is een proces. Dat is een langzame doodsterven. Zodat dat sta in de weg om God volmaakt te loven. Dat dat weggenomen gaat worden. Perkins die zegt, als een mens bekeerd wordt, dan is hij natuurlijk niet afbekeerd. Als een mens bekeerd wordt, dan wordt hij bekeerd om straks volmaakt God te loven. Om dan volmaakt in de hemel hem eeuwig te prijzen. Maar daar heeft hij nou zijn leven lang voor nodig om afbekeerd te worden. Om dagelijks te sterven aan zichzelf en dagelijks zich te bedenken. Ik ben met Christus gekruisigd. Hoewel hij de storm van zijn verdorven bestaan in zijn hart voelt, dat is dat nochtans des geloofs. Zoals dat onze catechismus ook zo duidelijk zegt. Als het gaat om de betaling en de afsterving. Al is het dat ik tegen al de geboden gezondigd heb, nochtans. En dan op een zodanige wijze, alsof ik zelf die gehoorzaamheid volbracht had. Die Christus voor mij aan het kruis volbracht heeft. En dan staan we stil bij onze derde gedachte, het gezelschap. En dan komen we bij vers 27 en 28. En zij kruisigden met hem twee moordenaars. Eén aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt. En hij is met de misdadigen of misdadigers gerekend. Dat is ook een keuze geweest van Pilatus gemeente. Om Jezus dus niet alleen te kruisigen, maar samen met anderen, met andere twee. En dat was volgens het Romeinse recht ook altijd een zorgvuldige keuze. Om duidelijk aan te geven wat voor een soort daar hing. Het minste soort. En dan komt eigenlijk Pilatus weer terug op hoe hij ook de Heer Jezus had aangesproken. Zijt gij zo de koning der Joden? En daarmee zet Pilatus dan ook zijn spot voort. Want hij wil spotten met de Joden. En hij zegt eigenlijk indirect dat zijn allemaal moordenaars. Vreselijke misdadigers. En hij heeft de opdracht gegeven om Jezus in het midden te plaatsen. Om daarmee aan te geven dat hij de ergste is van de drie. En zo wordt de spot voortgezet, gemeente. Maar Marcus tekent daar zo fijntjes bij aan. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt dat hij met de misdadigers gerekend is. En dat is een diep woord, gemeente. Dat moeten we wegen. Want de Vader heeft hem niet alleen aangesteld om borg te zijn, om zo Gods volk schadeloos te stellen, maar hij rekent hem ook daadwerkelijk de zonde toe. Als een principiële schuldenaar. Ik bedoel dat echt eerbiedig wat ik nu zeg. Maar de Vader die heeft hier niet een soort toneelspel opgevoerd. Zoals dat heel goddeloos ook gebeurt in de Passion. Nee, gemeente. En de Heere Jezus die heeft niet tegen de Vader met eerbied gesproken. Gezegd, nou doe ik net alsof ik die zondaar ben, Vader. Nee, gemeente. Het is hem echt toegerekend. Hij is met de misdadigers gerekend, gemeente. Het is een werkelijkheid. De Vader die heeft hem als de grootste der zondaren gezien. Het is hem gerekend. Hij is tot zonde gemaakt, zegt de apostel Paulus. En dat is een ontzaglijke zaak, gemeente. Daar moet je over nadenken. Gemaakt, terwijl hij het niet is, heeft God hem zodanig gemaakt. En dat heeft hij vrijwillig aanvaard. Hij heeft gezegd, Vader, reken mij deze misdaad aan. Die de zondaren tegen u bedreven hebben. En Vader, reken dan maar met mij af. Om zo ook als een misdadiger gestraft te worden, Vader. Dat is nou die onbegrijpelijke, eeuwige zondaarsliefde. Het is dus meer dan een opvoering. Het is een werkelijkheid, gemeente. En daarom kan ook de catechismus zeggen, even alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht heb, die Christus voor mij volbracht heeft. Dat zit hem daarin. Omdat het zo is, even alsof dat ik zelf gekruisigd ben. Zo sterk is dat. Dat zeg ik nog een keer. Tot troost van Gods kinderen in ons midden. Even alsof dat ik zelf gekruisigd ben. Ja, sterker nog, u bent gekruisigd. En daarom kan Paulus zeggen, ik ben met Christus gekruisigd. Daar heb je die geloofsvereniging met die lieve zaligmaker. Die lieve zaligmaker die tot zonde gemaakt is. En dat voor mij, gemeente. Opdat ik vrijgesproken zou kunnen worden. Ja, zal worden van schuld en straf. En een recht zou ontvangen op het eeuwige leven. Ja, dat resoneert in het hart van degene die dat gedicht mogen beleven. Wat ik u voordraag. Dat gedicht, dat kennen we misschien wel. Dat gedicht van Reijer Pothoven. Als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht, maar billigt het zondeloon. Wat haar ook overkoom, rechtvaardigend haar God, wat eeuwig zij haar lot. Dus dat is het moment dat een zondaar leert buigen onder het recht van God. En dat hij het ermee eens gaat worden. Dat God met hem gaat afrekenen. Als in haar laatste vreugd het eren van Gods deugd, de deugd van het recht, het wint. Omdat aan het recht van God voldaan moet worden. Al eist zij, dood het kind. O stonde van het gericht, o dodelijk tijdsgewricht. We gaan Psalm 116 leven, gemeente. Gij hebt, o Heer, in het dodelijk tijdsgewricht. Toch wordt verloren gaan, door God niet toegestaan. Hier wordt de zoon gekust, eer ze op de weg vergaat. Hier wordt zij welbewust verzekerd van haar staat. Hier drinkt zij het bloed des lams, het welk haar in het leven laat. Hier wordt de toorn geblust en is het vree met God door het offer van zijn zoon. O allerzaligst lot. Gemeente, daar hangt hij. Aan zijn linkerzijde en aan zijn rechterzijde. De moordenaars. Heb je jezelf ook zo leren kennen als de moordenaar van Christus? Want dat zijn mijn zonden, waardoor hij sterft. En heb u dan ook gezien de noodzakelijkheid daarvan? Dat je zegt, alleen door die stervende zaligmaker wordt aan het recht van God volkomen genoeg gedaan. En is God verzoend. En daarom mag de dienaar des woords hem voorstellen als die zaligmaker die in het evangelie aangeboden wordt. Als de enige zaligmaker waardoor ik met God verzoend kan worden. Gemeente, daar wordt niemand van uitgesloten, hoor, deze morgen in de prediking van het heilig evangelie. Opdat u in waarheid die zaligmaker nodig zou leren krijgen voor eigen hart en leven. Opdat u niet door het ongeloof aan deze zaligmaker voorbij zou gaan. En dat u door het ongeloof zijn bloed zou vertreden en zou verachten. Want wee die mens die onder zulk een zaligheid voor eeuwig verloren zou gaan. Als er één ding is wat een mens ontdekt aan zijn zonde en schuld, dan is dat wel de gekruisigde Christusgemeente. Want als er één ding is waaraan God laat zien hoe ernstig hij de zonde neemt, dan is dat wel aan de gekruisigde Christus. Als er één ding is dat de zonde die gedaan is tegen de allerhoogste majesteit gestraft moet worden met de allerergste straf, dan is dat wel de kruisiging van de Heer Jezus Christus. En als er één ding is waarin God zijn liefde betoont, dan is dat wel in die gekruisigde Christus, dat hij zijn eigen zoon heeft overgegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En daarom, het komt er zo op aan, gemeente, dat de Heilige Geest ons dat geloof schenkt. En ik hoop dat degenen die dat niet kennen in een gemis gepreekt worden door de werking van de Heilige Geest, zodat je met die mensen die allemaal daarom het kruis hebben gestaan en dat hebben gezien, verslagen naar huis toe gaan, slaande op hun borsten. En dat je blinde zielsogen geopend zullen worden, zoals Zacharia 13 ons dat predikt. En zij zullen zien in de welke zij doorstoken hebben. Zodat je ogen geopend gaat worden. En dat het mijn zonden zijn die hem doorpriemd en doorkeliefd hebben. Die zijn zijde opengestoken hebben, waar bloed en water uitkwam. En zij zullen wenen, staat er, als over een enig geboren zoon. Dan zullen ze echt ook verstaan wat het is om hun zonden te bewenen voor het aangezicht van een heilige en een rechtvaardig God. Maar juist in die weg, zegt Zacharia 13 ook zo kostelijk, zal er in hem een fontein geopend worden tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Want gemeente, ik zou de Heere tekort doen als ik dan niet zal verkondigen dat die fontein geopend is in de prediking van het evangelie voor de allergrootste zondaar in ons midden. Dat er voor u een mogelijkheid van zalig worden is in deze gezegende, gekruisigde Heer Jezus Christus. En dat vanuit het evangelie toegeroepen wordt om tot hem uit te gaan als een verbroken en verslagen zondaar, om met die moordenaar te buigen onder dat rechtvaardige oordeel van God over je leven. Maar ook te bidden, Heere, gedenk mijner, wanneer in uw koninkrijk gekomen zij, denk aan mij toch in gena, o Heere, opdat ik ook u de ere zal geven. Amen. beëindigen met gebed. Heren, we betreden heilige grond wanneer wij rondom het kruis staan. Wij kunnen dat ten diepste ook nooit peilen, nooit doorgronden. Wij zijn mensenkinderen, zondige mensenkinderen, verduisterd van verstand, diep gevallen in Adam, vijanden van God geworden. En daarom hebben we uw Heilige Geest zo nodig om daar iets van te mogen zien, iets van te mogen verstaan. En ook na ontvangen genade zijn er nog zoveel duisternissen. En wij smeken u of gij ons daarvan wilt verlossen. En dat hoe langer hoe meer, opdat wij enigszins de diepte van dit heilgeheim mogen peilen, aanbidden en bewonderen, maar bovenal nodig mogen krijgen. Opdat als een arme verloren zondaar amen leren zeggen op uw heilig recht. En dat wij verstaan dat wij gedood moeten worden, maar dat wij het leven mogen vinden in de dood van Christus. Zoals een van uw knechten ooit gezegd heeft, dat Christus de dood gedood heeft door zijn dood. Opdat het leven openbaar zou komen uit hem. Heere, geef toch dat leven. Geef toch de bedekking door uw dierbaar bloed. Bedek al onze ongerechtigheden, opdat ze van voor uw aangezicht echt verdwenen zijn. En wilt gij onze oude natuur doden, opdat de kracht van de inwonende zonde hoe langer hoe meer zal sterven. Ga met ons, als we deze plaats verlaten, breng ons ook vanmiddag weer in uw bedehuis. En vergeeft u onze zonden en aanvaardt onze dank om Jezus wil. Amen. En onze slotzang is Psalm 72 en daarvan het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diepst ontzag. Men zal hem het goud van Sheba geven, hem zegenen dag bij dag. Het 8e van 72. Graag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Nog hoor. Nee.